Goedemorgen allemaal. Allemaal lekker wakker gezongen. Zo. Oh, ik dacht even dat de hemel openbrak, maar dat zijn een aantal spots die nogal fel staan. Waardoor ik u wat minder goed zie dan u mij. Ah. Hey, we gaan vandaag over seks praten. Zo, dat er in ieder geval even uit. Over een hele bijzondere vorm van liefde. Oh, dat gaat het verder introduceren. Nou, bij deze Tom. We hebben het over seks. En daar hebben we het heel weinig over. Maar als ons één ding, in alle verschillen, als wij in één ding op elkaar lijken als mensen, vanaf de puberteit tot aan het graf, dan is het wel dit, dat wij seksuele wezens zijn. En wat hebben wij het daar in de kerk toch weinig over. Een mens doet niet alleen maar seks. Een mens denkt niet alleen maar over seks. Een mens is door God als een seksueel wezen gemaakt. En dat komt doordat God heeft bedacht dat wij hormonen krijgen vanaf de puberteit. Ouders van opgroeiende pubers, die weten precies hoe dat gaat. Mijn zoon is nu 12 en die begint steeds vaker over verkering te praten. En er gebeurt van alles en nog wat in dat lijf en dat vindt hij spannend. En heel veel van ons zijn daar al lang doorheen gegaan. En wat ik wel eens tegen pubers zeg, hormonen zijn geen demonen. En ze hoeven niet uitgedreven te worden. Maar wat wel belangrijk is, is dat ze een beetje beheerst worden. Ze komen niet uit het kamp van de duivel, maar ze komen uit het kamp van God. En seksualiteit voor iedereen die puber is of de puberteit voorbij is, is een heel belangrijk onderdeel van onze identiteit. Het maakt dat jongens vanaf hun puberteit zaadproductie krijgen. Het maakt dat meisjes ongesteld worden. En dat wel, zowel de jongens als de meisjes, en lees de onderzoeken daar maar op na, heel veel over seks denken en praten en daar een weg in proberen te vinden. En ondanks dat dit thema zo ontzettend belangrijk is in het leven van ons allemaal, hebben wij het er in de kerk toch wel frappant weinig over, vindt u niet? Ja, eng vindt dat ook. Ik hoorde net dat Joël 3 jaar geleden er voor het laatst over heeft gesproken. Ik denk, nou dan mag het wel weer eens. Want er zijn ook nu weer pubers die denken, hoe in vredesnaam werkt dat allemaal? En waarom hebben we daar nou zo weinig over? Nou, misschien wel omdat we in de kerk liever bezig zijn met de dingen van de geest dan met de dingen van het vlees. Dat vind ik ook wel een heel veilig antwoord. Misschien ook wel omdat we gewoon een beetje verlegen zijn met dit onderwerp. Toch? En moet je niet denken dat ik dat alleen. Hebben we daar een beetje. Want het trekt nogal een laadje open. Hè? Want voordat we het weten, praten wij over de wereld van de seksuele fantasieën. Praten wij over porno. Praten wij over zelfbevrediging. Nou, dat doe je toch niet in de kerk. Dat vinden wij wel zo plat en zo vleeselijk. Dat hoort eigenlijk niet thuis in ons geestelijk leven. Weet je waar ik zo blij mee ben? Dat is dat de Bijbel een stuk minder preuts is op dit gebied. Dat waar wij wel in schaamte voelen om dit thema gewoon ook geestelijk en bijbels te benaderen. Dat de Bijbel best wel handvatten geeft over dit thema's. Over dit thema. Want seks is iets moois. Maar seks kan ook een loopje met ons nemen. En dat weet God maar al te goed. En daarom geeft hij ook in de Bijbel geeft hij richtlijnen aan hoe we met dit thema om moeten gaan. Zeker in deze gekke tijd. In deze gekke cultuur. Die overloopt van seksualiteit. Ja toch? Ik zat laatst even te zappen. En dan zap je langs de reclame heen. En dan zie je daar een opgemaakt tuthola. En die begint aan een ijsje te likken op een manier die nogal dubbelzinnig is. En dan kijkt ze je zo aan. En dan denk je, wat wil jij nou zeggen? Het gaat over een cornetto of zoiets dergelijks. Ja. En dan rij je naar de stad toe. En dan rij je langs die grote borden bij de busstations. En dan zie je daar weer een half uitgeklede vrouw. Ja, en mij valt dat dan ook altijd op. Hè. Laatst zat ik met Lydia in de auto. Ik zeg, Lydia, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Dat kan eigenlijk niet, zegt ze. Ik zeg, ja, dat. Ja, dat zie jij dan weer, hè, zegt ze. Ik zeg, ja, dat zie ik dan weer. Dat zien wij als mannen, wij zien dat. En daarom is het juist zo ongelooflijk belangrijk dat we ook als kerk dit thema niet voorbij lopen, maar dat we met elkaar tot een stukje visie komen en vaststellen wat wij met elkaar gezond seksueel gedrag vinden en waarvan wij ook als kerk moeten zeggen, hier trekken wij grenzen. Hier gaan onze driften echt buiten de gezonde oevers. En ik vind het voorrecht dat ik daar vandaag eens met u over mag spreken. Het komt ook een beetje op mijn eigen voorzetje daarin, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben onze eigen gemeente gevraagd om daar volgende maand 2 keer over te spreken. 1 keer voor de singles en 1 keer voor de gehuwden. En toen zag ik in mijn agenda dat ik vandaag hier was en volgende week in Noord. En nog een paar andere kerken. Ik dacht, nou, dan zal ik ze krijgen ook allemaal. Dan gaan we dit thema eens eventjes goed bespreken. Maar wat wel belangrijk is, is dat je dus begrijpt dat het ook mijn visie is. Je kunt straks niet naar de oudste lopen en zeggen, denk Berea daar nou voortaan zo over. Want eigenlijk weet Berea nog niet eens precies wat ik daarover ga vertellen. Ik heb best wel wat vertrouwen gekregen, maar het is mijn visie, het is mijn verhaal. Maar het kan wel helpen om een aanzet te geven, om ook in de gemeente dit thema eens verder door te denken. Nou, er is heel veel te zeggen over dit thema en ik wil dat wat afbakenen vandaag. Dus ik ga het vandaag vooral hebben over seksualiteit voor de ongetrouwden, voor de singles, voor de jongeren die straks weer een zwoele zomer tegemoet gaan. En niet alleen maar de jongeren, want er zijn meer singles in de gemeente. Ook iedereen die alleenstaand is. Die hebben vragen rondom seksualiteit. Iedereen die eens getrouwd is geweest, maar gescheiden is. En daardoor opnieuw single is geworden. Mensen van wie een partner is weggevallen. Ik zal 1 misverstand in eerste instantie even uit de weg helpen. Het is onzin dat deze mensen seksueel niet behoeftig zouden zijn. Het is onzin dat je pas seksueel behoeftig zou worden op het moment dat je het huwelijksbootje instapt. Sterker nog, voor deze doelgroep, deze singles in de gemeente, is seksualiteit juist iets heel ingewikkelds. Er heel veel vragen komen kijken, want hoe kan ik daar dan eigenlijk vorm aan geven? Moet ik die hormonen maar gewoon wegbidden? Net zolang totdat ik misschien ooit eens ga trouwen. Maar misschien weet ik al bij mezelf dat ik sowieso nooit ga trouwen. En als dat niet werkt, wat dan wel? Als de Bijbel al ruimte geeft aan seksualiteit, welke ruimte geeft de Bijbel dan eigenlijk? Wat vindt de Bijbel bijvoorbeeld? Hele relevante vragen. Over vrije buiten het huwelijk. Wat vindt de Bijbel bijvoorbeeld over zelfbevrediging? Wat vindt de Bijbel bijvoorbeeld over al die seksuele fantasieën die zeker in je jonge jaren, als die hormonen door je lijf gieren, nog wel eens een loopje met je kunnen nemen? En porno. En als ik nou verkering heb, mag ik dan ook seks hebben in mijn verkering? En als dat dan niet mag, wat mag dan eigenlijk wel? Nou, je voelt al aan dat alleen al bij de singles dat er zoveel vragen zijn te stellen die ik helemaal niet in een half uurtje even kan beantwoorden. Maar ik ga daar wel mijn best voor doen om langs al die thema's eens te lopen. En om die misschien op een ander moment, en dat hoef ik niet te doen, dat kunnen dan de leiders van deze gemeente doen, nog eens verder uit te werken. En wat mij wel mooi lijkt is eerst maar eens te beginnen om te markeren waar de duidelijke grenzen zijn voor iedereen die ongetrouwd is. En dan lees ik in de Bijbel dat God de daad, de seksuele daad in het liefdespel, dat God die echt gereserveerd heeft voor in het huwelijk. Ik had een paar weken geleden, jullie kennen die mensen toch niet, had ik weer een gesprek met mensen. Die gingen bijna trouwen. En die zeiden, maar Olaf, we weten het zo zeker, mag het dan wel? En met de Bijbel in de hand, en toen we daarover aan het bidden waren, toen kwamen we eigenlijk tot 1 conclusie. God heeft seks bedacht voor in het huwelijk. En dan heb ik het over het vrijen. En eigenlijk zien we dat al in Genesis 2 vers 24. Waar God denk ik in die oergeschiedenis van de mens al een model neerlegt voor seksualiteit. Dan staat daar namelijk dit. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij dan ook 1 lichaam wordt. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij dan ook 1 lichaam wordt. Zie je daar de opbouw in de tekst? Een man en een vrouw die allebei 1 zijn grootgebracht in een afzonderlijk gezin. Een eigen geschiedenis met zich meedragen. En op een gegeven moment, ja, en die hormonen hebben daar een belangrijke plek in, zien ze elkaar staan. Wat is ze knap. Wat is hij stoer. En ze beginnen elkaar leuk te vinden. En ze beginnen elkaar te leren kennen. En eigenlijk zouden ze op dat moment al wel het bed in willen duiken. En alles in je lichaam zegt ook, ja, geen remmingen, gewoon gaan met die banaan. Nou, zegt de Bijbel, eigenlijk al in het 2e hoofdstuk, heel belangrijk. Een man moet zich eerst losmaken van zijn vader en zijn moeder. En dat geldt trouwens ook voor dat meisje. Ja? Dat heeft met een stukje volwassenheid te maken. Ben jij al zover in je emotionele volwassenheid dat jij voor jezelf kunt zorgen? Want als jij nog niet je los kunt maken van je vader en je moeder en je niet voor jezelf kunt zorgen, dan kun je namelijk ook niet voor een partner zorgen. Wat belangrijk. Een stukje volwassenheid. Losmaken. En dan je hechten aan je vrouw staat er. En sommige mensen denken dat een huwelijk in het bed gesloten wordt. Nou, nu zijn we vanaf nu voor God getrouwd. Dat slaat helemaal nergens op. Dat lezen wij nergens in de Bijbel. God zegt wel dat je geen seks mag hebben voor het huwelijk. Maar God zegt niet dat je door seks te hebben het huwelijksbootje ingaat. Dat klopt allemaal niet. Maar je moet je losmaken. Je moet je hechten aan je vrouw. Dat heeft ook te maken met, durf jij verantwoordelijkheid voor iemand te nemen? Ja? Losmaken, ben jij emotioneel volwassen genoeg? Ben jij ook zo ver dat jij tegen die ene, die vlam van je leven kunt zeggen, nu durf ik ook verantwoordelijkheid voor jou te nemen? Daarom is het ook zo belangrijk dat daar een instantie bij betrokken is die bevoegd is om jou ook te trouwen. Die ook zegt, ben jij ook bereid om je middelen te delen met je partner? Ben jij bereid om in voor- en tegenspoed haar ook trouw te blijven, hem ook trouw te blijven? En pas als je die verbintenis bent aangegaan, als je die belangrijke levensbelofte aan elkaar hebt gedaan, dan zegt de Bijbel, dan mag je ook één vlees worden. En dan mag je de liefde vieren op de meest intense manier waarop die gevierd kan worden. Dan mag je ook seks hebben. En niet alleen in Genesis 24, want dat zou nogal makkelijk zijn, staat dat. Het interessante is dat duizenden jaren later Jezus daarop teruggrijpt. En dat doet hij in Matthäus 19, vers 6. Dan zegt Jezus precies hetzelfde. Een man moet zich losmaken van zijn vader en moeder. Zich hechten aan zijn vrouw, met wie hij dan ook één vlees kan zijn. En dan voegt hij er nog iets belangrijks aan toe. En dan zegt Jezus namelijk, wat God samenvoegt, dat mag de mens niet scheiden. En dat is nog eens een belangrijke. Eigenlijk zegt Jezus, als je zo ver en zo intens met elkaar bent geweest, dan is daar een eenheid tot stand gekomen. En als je die dan nog probeert te scheiden, dan geeft dat heel veel pijn, zegt Jezus. Dus de reden dat een mens volgens de Bijbel geen seks buiten het huwelijk moet hebben, is omdat seksualiteit daar in zichzelf veel te kwetsbaar voor is. Je moet eerst beloven om diegene de rest van je leven trouw te blijven. En dan pas, zegt de Bijbel, is daar een gezonde en een veilige setting om zoiets intiems te delen als seks. Eigenlijk zegt de Bijbel daarmee dus ook dat seksualiteit buiten het huwelijk, dat het op een bepaalde manier echt onveilig is. Nou, dan leer je bij biologie al wel dat een condoom en de pil daarin kunnen voorzien dat het dan in ieder geval een stuk veiliger wordt. He, dan kun je in ieder geval geen kinderen meer krijgen. Maar wat biologie daar niet bij zegt, maar de Bijbel wel, is dat het op een andere manier ook onveilig is. Namelijk emotioneel gezien. Want als je zo intiem en zo hecht met elkaar bent geweest en dat wordt weer gescheiden, dan geeft dat brokken die misschien wel de rest van je leven pijn kunnen doen. Niet alleen maar in je eigen identiteit, maar ook in de relatie met degene met wie je zoiets intiems hebt gedeeld, maar die nu niet meer deel uitmaakt van jouw leven. Maar ook misschien wel in je relatie met God. En ik heb vaak meegemaakt dat mensen daar echt vrijgebeden van moeten worden. Dat mensen naar me toe zijn gekomen om te zeggen, Olaf, we hebben het allemaal gedeeld. Want wij dachten dat wij de rest van ons leven samen zouden blijven. En toen opeens liep het anders. En toen opeens was de liefde op. En toen opeens besloten we dat toch niet te doen. En nu hebben we alles al gedeeld. En dat doet zoveel pijn. Weet je, in dit verband zegt Paulus ook in 1 Korinthe 6 dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En eigenlijk zegt Paulus, daar moet je dus ook niet te lichtzinnig mee omgaan. Je moet die tempel als het ware niet goedkoop behandelen door hem zomaar weg te geven. En in de wereld wordt daar wel eens makkelijk over gedaan. He, seks als iets heel vrijblijvends, als iets wat je kunt delen met meerdere mensen. Maar ik denk dat heel veel mensen die dat zeggen zich van binnen toch eenzaam en leeg voelen, omdat het blijkbaar niet zo werkt. En dat is ook wat de Paulus zegt. Hij zegt, eer God niet alleen maar met je ziel en met je hart. Zegt hij tegen de Korintiërs. Dat waren van die mensen die dachten dat het geestelijk leven alleen maar met de interne kant van je mens te maken heeft. Maar dat lichaam, joh, dat is alleen maar goedkoop en God heeft daar niks mee te maken. Nou, zegt Paulus, zo werkt dat niet helemaal. Want telkens wanneer jij je lichaam schade aandoet, Dan raakt dat ook je hart en ook je ziel. Die dingen die horen bij elkaar. Je bent een mens uit één stuk. En het is niet zo dat je dat lichaam goedkoop kan behandelen en dat je de geest en de ziel daar niet mee raakt. Nee, ook je lichaam, niet alleen je ziel en je geest, maar ook je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En daarom moet je dat lichaam ook eren. Maar niet alleen je eigen lichaam, maar ook dat lichaam waarmee je eigenlijk wel seks zou willen hebben, voorafgaand aan die belofte die je elkaar doet. Want stel je nou toch eens voor dat dat toch nog verbroken wordt. Dan heb je die tempel heb je op een manier behandeld zoals die niet bedoeld is. En kun je elkaar niet meer onbeschadigd afleveren aan de enige echte ware liefde van je leven. Oké, dat over seks voor het huwelijk. En daar is nog heel veel over te zeggen, dat begrijp ik. Want wat nou in die verkeringtijd? En welke opbouw zit daar nou in? Zit daar een opbouw in? Ja, ik denk het wel. Maar als ik dat doe ik nu even niet. Je mag me wel bellen of je mag me ook mailen. En dan gaan we daar verder over in gesprek. Als je verkering hebt en zegt, nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Maar dit even voor seks buiten het huwelijk. En dan tot aan die dag. Stel, je bent single en je blijft misschien ook wel single. Dat heb je niet altijd voor te zeggen. En die hormonen die gieren door je lijf. En mannen die hebben daar ook nog het ingewikkelde bij dat ze zaadproductie hebben. Waardoor ze soms letterlijk van hun seksuele druk af moeten. Maar ik ben niet getrouwd. Hoe moet dat nou eigenlijk allemaal? En dan nemen je gedachten en je fantasieën soms ook nog eens een loopje met je. Wat vindt de Bijbel daar dan eigenlijk van? In dit verband wordt wel veel gesproken over Matteüs 5 vers 27. Ik moet even gauw erbij pakken. Waar Jezus het volgende zegt. Matteüs 5 vers 27. Oh, ik zit in Zacharias. Nee, dat gaat niet werken. Matteüs 5 vers 27. Ja, dan zegt Jezus. Jullie hebben gehoord dat er gezegd wordt. Pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, die heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat is een vrij indringende tekst. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar al begeert, heeft in zijn hart overspel gepleegd. Zegt Jezus in de context van die oude wet van Mozes. Jullie hebben gehoord dat er gezegd wordt, pleeg geen overspel. Dat is nog eens een interessante. Wat Jezus eigenlijk zegt is dat als je naar iemand kijkt en diegene begeert, dat je voor God al overspel hebt gepleegd. En heel vaak wordt deze tekst zo uitgelegd in de kerk dat als een jongen, wanneer die al eens fantaseert over, ik zeg het maar even plat, over borsten en over billen, dat de Bijbel dan zegt, dan heb je voor God al overspel gepleegd. Oh, wat heb ik toch vaak jongelui ook op de bank gehad. Die zeggen, oh Olaf, ik heb gezondigd. Want ik kan gewoon niet stoppen met nadenken over die mooie meiden om mij heen. Dat komt door die hormonen. Wie heeft die gemaakt? Die heeft God gemaakt, die heeft niet de duivel gemaakt. En die maken soms dat wij seksueel fantaseren. En dan wordt er door de kerk gezegd, nou, dan ben je eigenlijk wel een zondaar, zeg. Dan heb jij voor God eigenlijk al overspel gepleegd. Maar wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Ik denk dat Jezus hier iets heel anders bedoelt. Ik denk dat Jezus hier bedoelt dat op het moment dat jij naar een vrouw kijkt als man, let op, niet je eigen vrouw, maar een vrouw die niet van jou is, hè. Als jij alleen al naar haar kijkt met de gedachte om haar in bed te krijgen, dan al ben je verkeerd. Jezus gaat terug op die oude wet van Mozes en zegt niet op het moment dat je overspel pleegt ben je al verkeerd. Nee, op het moment dat je naar haar kijkt met de gedachte om overspel met haar te gaan plegen, dan ben je al verkeerd. Laten we eens die geschiedenis van David en Batseba erbij halen. Uit het Oude Testament. Je weet wel, de koning. En die zag op een gegeven moment zijn buurvrouw. Die nam een bad en die dacht, jongen, wat een knappe buurvrouw. Maar hij dacht niet alleen maar dat. Hij fantaseerde niet alleen maar over, zo, jij bent knap. Hij dacht ook nog, die wil ik in mijn bed krijgen. En wanneer was David nou verkeerd bezig? Open vragen nu. Op het moment dat hij daadwerkelijk het bed met haar deelde? Of al op het moment dat hij haar zag en een plan maakte om haar in bed te krijgen. Ik denk dat Jezus hier zegt in Matteüs 5, al op het moment dat hij keek en dacht, ik zal die man eens even ombrengen en ik zal ervoor zorgen dat zij uiteindelijk in mijn bed komt. Op dat moment was hij al verkeerd. Waarom? Op dat moment had hij de zonde in zijn hart namelijk al gepleegd. Maar toch moeten wij ook weer goed begrijpen, om ook het om daar ook niet te zwaar over te doen, dat er ook een onderscheid is tussen begeren en fantaseren. Snap je wat ik bedoel? Iemand die begeert, zoals David begeerde, nou die fantaseerde ook. Die zag Batseba en die dacht gruwelijk, die moet ik in mijn bed krijgen. En zijn gedachten gingen helemaal op hol en hij deed het ook nog eens. Hij fantaseerde niet alleen, hij begeerde haar ook. Maar iemand die fantaseert, dat hoeft lang niet altijd zo ver te gaan. Weet je, wij mensen hebben, anders dan de dieren, hebben een heel levendig voorstellingsvermogen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gemerkt. Maar wij als mensen kunnen fantaseren over van alles en nog wat. Je kunt fantaseren dat je miljonair bent. Helaas gaat dat nooit gebeuren. Maar je kunt er wel over fantaseren. Mijn zoon die fantaseert dat hij op een dag profvoetballer is. Maar helaas zit hij nog steeds bij de plaatselijke voetbalvereniging. En zo kan een mens ook seksueel fantaseren. En zeker pubers hebben daar last van. Dat die hormonen hun gedachten op hol kunnen laten slaan. En soms gaat dat vrij onbeholpen. Ja? Vroeger knikkerde je nog samen met dat meisje. Maar als je nu aankijkt, dan worden je handen worden helemaal klam. En je hart gaat sneller kloppen. En je wordt helemaal duizelig. En je kan niet meer normaal denken. Dat heeft met die seksuele fantasie te maken. Sommige pubers worden s'nachts opeens wakker met een vieze onderbroek. En die moeten even wat schoonmaken. En die denken, goh, dat was nog eens een denkbeeldige vrijpartij. Ja, dat kan ook. Of je hebt verkering en je fantaseert er al over. Hoe zal het zijn om straks samen naakt in bed te liggen? Heb je dan heel erg gezondigd? Of hoort het ook bij de ontwikkeling van een seksuele identiteit? Weet je, als ik deze vragen zo stel en ik pak het boek Hooglied daarbij, dan zie ik dat de Bijbel best wel veel ruimte geeft aan ons seksuele voorstellingsvermogen. Eerlijk gezegd, als ik dat boek Hooglied lees, dan denk ik, goh, die moet je niet lezen als je nog geen 16 jaar bent. Want er wordt best wel plat eigenlijk over seksualiteit gesproken. Laten we eens met elkaar even het een en ander lezen. Om eens even te zien dat de Bijbel ook hierin niet zo vroom is als dat sommigen van ons soms wel zijn. Even kijken, moet ik hem wel weer even opzoeken. Ja, voor Jesaja hebben wij Hooglied. Ga dan eens met mij mee over hoe hij fantaseert in Hooglied 7, vers 1 tot en met 9. Daar zegt hij dit. Dan staat er dit. Draai rond, meisje uit Sulem. Draai rond, want wij willen naar je kijken. Oké, allemaal mannen, allemaal jongens stel ik me naar voor. Die koken van de hormonen en die zien dat meisje uit Sulem. Iedereen praat over haar. En ze willen allemaal wel naar haar kijken. En de Bijbel keurt het niet moreel af. Er is een gezond seksueel verlangen in deze jongens. En die zien dat meisje en denken, gruwelijk, jij bent echt een lekker ding. Dat denk ze eigenlijk. Ja? En dan gaat ze door. Kijk, zie je dat meisje uit Sulem, zoals ze danst tussen de rijen. Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind. En je heupen die draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar. Je navel is als een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Ik zou dit gedicht zou ik niet één op één overnemen voor je vriendinnetje. Vandaag wordt er toch anders over gedacht, over hoe je elkaar inpakt en zo. Maar hij zegt, en je borsten. Hij is niet getrouwd, hè? Die mannen die kijken naar hem, die zeggen, je borsten die zijn als kalfjes. Als de tweelingen van een gazelle. En je hals is als een toren van ivoor. En je ogen is als de vijver van de Gersbon. En je hoofd rijst op als de karmel. Ja, daar moet je ook zo je gedachten over laten gaan. En wat ben je mooi, zegt hij dan weer in vers 7. Wat ben jij bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte. Je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm eens even beklimmen. Ja, je gestalte is als een palm. En ik dacht, laat ik die palm eens even beklimmen. Wat wil die jongen allemaal met dat meisje wel niet doen? Ik wil naar je bladeren grijpen, zegt hij. Ja, dat staat in de Bijbel. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn en je adem als een geur van appels. En zo gaat hij maar door, en zo gaat hij maar door. Maar niet alleen hij, maar ook zij kan er wat van. In Hooglied 5 lezen wij het volgende. In 5 vers 10 tot en met 16. Mijn liefje glanst en schittert. Moet je je voorstellen, dit is voorstellingsvermogen. Heb jij überhaupt ooit een man gezien die glanst en schittert? Nee, maar zij ziet, mijn liefje die glanst en die schittert. Hij steekt uit boven duizenden. Zijn hoofd is van goud. Zij is de enige die dat ziet. Zij kijkt naar hem op een manier zoals niemand anders naar hem kijkt. Zijn hoofd is van goud. Het zuiverste goud en zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven. Ja. Zijn wangen zijn als balsemtuinen die open heerlijk geuren. En zijn lippen zijn als lelies die druipen van de gloeiende mirren. Zijn armen die zijn als staven van goud met turquoise bezet. En zijn buik is als een schijf van ivoor versierd met saffier. Zie je hoe die mensen kunnen fantaseren over elkaar? Misschien was het wel gewoon een dikke jongen. En iedereen denkt, dat is gewoon Henk, die kennen we allemaal. Maar als zij naar Henk kijkt, dan worden die armen, dan worden staven van goud. En die buik, dat is een plaats van ivoor. Wel jammer dat mijn vrouw dat nou nooit in mij ziet. Dat vind ik dan toch wel weer jammer. Maar hier wordt wat gefantaseerd over elkaar. En hier lees je over een heel gezond seksueel verlangen van twee jonge mensen dat in ontwikkeling is. En God geeft daar blijkbaar in de Bijbel geeft hij daar ruimte aan binnen veilige kaders. Want als je het doorleest, dan zie je ook in het laatste hoofdstuk, en dat vind ik heel mooi, dan gaan die broers gaan onder het meisje heen staan. En die zeggen tegen die gast, tegen Henk, die zeggen, Henk, nu niet verder, jongen. Je mag kijken, je mag fantaseren, je mag dromen, je mag helemaal hout op de boter raken. Maar als jij verder wil gaan met haar, dan willen we dat je haar eerst als een zegel op je hart draagt. En dat heeft weer met die verbondstrouw te maken. Pas op, Henk, dit zijn kaders. Dit zijn grenzen. Jij mag niet verder voordat jij haar ook de levenslange trouw durft te beloven. Maar fantasie, daar geeft de Bijbel best wel ruimte aan. Maar moeten we daarbij ook zeggen, fantasie heeft ook een schaduwkant. Want bij sommige mensen ontstaat er een obsessie naar seks die continu maar moet worden gevoed door alsmaar meer prikkels en die je gewoon niet meer in de hand hebt. En dan moeten we ook zeggen, dat kan ook heel schadelijk zijn. Dan kan daar ook de wereld van de pornografie om de hoek komen kijken. En dan wordt alles wat door God zo mooi en zo puur bedacht is, kan ook heel vernietigend worden. Neem me niet kwalijk, neem even een slokje water. Ik zeg in dit verband wel eens tegen jonge mensen, en dat zeg ik dan een beetje chargerend, maar ik meen het eigenlijk wel. Je kunt nog beter verslaafd zijn aan de sigaretten dan verslaafd zijn aan porno. Want sigaretten, dat verkankert je lichaam. Maar porno verkankert alles. Het verkankert je zelfbeeld. De manier waarop je naar vrouwen kijkt. Je geestelijk leven. De wereld van de pornografie is een duivelse, demonische wereld. Waar wij als christenen ver van moeten blijven. En het grootste probleem daarbij heb ik. En eigenlijk niet alleen bij de porno, hoor, maar ook bij al die soaps. En bij al die TMF-clips, enzovoort, enzovoort. Dat het ons voorstellingsvermogen helemaal om zeep helpt. God wil dat wij seks plaatsen in het kader van de liefde. In het kader van het eren van elkaar. De schoonheid. Een gezonde betovering, zoals je die ook in het boek Hooglied leest. In plaats van een puur op lust gerichte bezigheid. En daarom moeten wij ons voorstellingsvermogen ook beschermen tegen al die ziekmakerijen van zowel de televisie als wat er in de stad allemaal gebeurt, als wat er op het net te krijgen is. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook hiervoor leren bidden. Dat we zeggen, oké, Heer, ik ben niet alleen maar geestelijk, maar ik ben ook eigenlijk heel vleeselijk gemaakt. En ik heb het nodig dat u ook mijn seksuele ontwikkeling en mijn seksuele identiteit, dat u die beschermt met hele gezonde, veilige kaders. Waarin u als het ware niet de kamer hoeft te verlaten, maar dat ik samen met u ook vorm kan geven aan mijn seksualiteit. En dat ik daar leiding in kan vinden. Dat over de seksuele voorstellingsvermogen. We hebben het gehad over seks voor het huwelijk. Over de seksuele voorstellingsvermogens die wij hebben. En dan wil ik nog even, en daar sluit ik dan ook mee af, nog praten over wat de Bijbel zegt over masturberen. Dat is zeg maar seks met jezelf, dat weten wij, hè? Zelfbevrediging. Als je de onderzoeken daarop naleest, want u kijkt nou allemaal, dat doen wij allemaal niet. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar als je de onderzoeken daarop naleest, dan lees je dat ongeveer 95% van alle mannen, let wel, dat is een hele grote groep, en meer dan 50% van de vrouwen zichzelf, wel eens in ieder geval, bevredigt. En ik geloof dat die percentages ook in de kerk niet veel anders zullen liggen. En toch weten de meeste christenen, weten wij met elkaar niet zo goed wat God daar nou eigenlijk van vindt. Als je kijkt ook in de verschillende stromingen van het christendom, dan wordt daar ook verschillend over gedacht. Het is een thema waar we denk ik ook bescheiden over moeten spreken. In de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld is het absoluut verboden. Is überhaupt seks zonder de intentie om kinderen voor te planten is verboden. Het zijn vaak ook gezinnen met heel veel kinderen die naar dat soort kerken gaan. Ja? Als je kijkt naar de wetenschap, de medici, die zeggen, joh, er is absoluut helemaal niks mis mee. Er is helemaal, sterker, het is wel gezond, in ieder geval onschadelijk. En de meeste christenen, die zijn wat verlegen met dit onderwerp. En die zoeken eigenlijk wel naar kaders, maar de kerk zwijgt, want Joel heeft er 3 jaar geleden voor het laatst over gesproken. Dus heel veel mensen weten gewoon niet zo goed wat de Bijbel hiervan vindt. En toch voelen heel veel christenen zich er heel erg schuldig over. Ik heb veel met jonge mensen hier ook over gesproken en eigenlijk nog steeds. En die zeggen, ik heb ervoor gebeden dat ik het nooit meer zou doen. En ik heb God het ook beloofd om het nooit meer te doen. En toen raakte ik weer aan de kook en toen gebeurde het toch weer. En toen heb ik weer beloofd om het nooit te doen. En toen raakte ik weer aan de kook en toen gebeurde het toch weer. En die voelen zich toch een partijtje schuldig. En dat heeft mij er ook bij bepaald dat ik denk, wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? En ik heb de Bijbel daarop nageslagen. En ik heb boeken daarop nageslagen. Richard Foster bijvoorbeeld heeft een geweldig goed boek hierover geschreven. Geld, seks en macht heet dat boek. Super. Ouwe Neil heeft een boekje geschreven. Seks in de kerk, geloof ik. En eigenlijk komt iedereen tot dezelfde conclusie. De Bijbel zegt hier helemaal niks over. Helemaal niks. Er is geen enkele plek in de Bijbel waarin de Bijbel iets zegt over zelfbevrediging. En dat is best wel merkwaardig, want de Bijbel zegt veel over seks. Over seks voor het huwelijk, over seksuele fantasieën, over het gladde ijs waarop we misschien allemaal wel leven en waar je ook niet zomaar vanaf komt. Maar de Bijbel zegt niet veel over, eigenlijk niks over seks, over masturberen. Terwijl het in die tijd ook al wel voorkwam. Want bij de oude Grieken wordt er al over geschreven en er is geen aanleiding om te denken dat de mensen in de Bijbelse tijd daar opeens helemaal niks mee hadden. En toch zijn wij op dit thema in de kerk vaak heel streng. Zeker ook richting jonge mensen. Het mag niet. Je moet weer wegbidden. En tot je trouwen. En bid er maar voor. En dan gaat het allemaal vanzelf al weg. Ja, maar de realiteit is ook dat dat dus niet zo werkt. En ze raken weer aan de kook. En ze voelen zich opnieuw zondig en slecht. En dat maakt dat ik in ieder geval, maar dit is niet Bijbels, dit is Olaf's, dat ik heel bescheiden ben bij dit thema. Aan de ene kant denk ik dat wij, zeker ook jonge mensen en singles, er niet mee helpen door een hele ijzeren wet hier neer te leggen. Een moreel hele zware wet. En het mag niet en het kan niet en het is zondig en slecht. En aan de andere kant denk ik dat wij mensen ook niet verder helpen door te zeggen, joh, alle remmen eraf en ga maar helemaal los. Hè, alsof er niet ook gevaren bij gemoeid gaan. Want voordat je het weet gaat het gepaard met andere thema's die wel slecht voor je zijn. Pornografie. Of dat het een obsessie wordt. Een obsessie. Ik kom even niet uit mijn woorden, neem niet kwalijk. Krijg je als je over dit thema spreekt. Hè? Dus het is wel glad ijs. Aan de andere kant denk ik, ja, maar we leven ook met elkaar op dat gladde ijs. En daar kom je ook niet zomaar vanaf. Het enige dat wij objectief wel over dit thema kunnen zeggen is dat de Bijbel zich daar nergens moreel over uitspreekt. Zowel niet in afkeurende zin, maar ook niet in goedkeurende zin. Daarom kan ik alleen maar zeggen dat ik alle begrip heb voor mensen, en zeker ook ongehuwde mensen, die dit een plek geven in hun leven. En zeg ik ook vaak tegen jonge mensen, daar hoef je je ook niet schuldig over te voelen. Maar, het hangt wel weer samen met al die andere thema's die slecht voor je zijn. Als masturberen ook zo'n belangrijke plek voor je gaat innemen, dat je echt verslaafd raakt, terwijl God wil dat je vrij bent, dan is het ook weer niet goed. En daarom ook hier de uitdaging om God daarin te betrekken. God wil niet alleen maar betrokken zijn bij de hele heilige geestelijke thema's van ons leven. God heeft ons ook hormonen gegeven. En ik denk dat God als geen ander ook weet hoe ingewikkeld dat voor ons kan zijn. En hoe wij zeker ook in deze maatschappij die bol staat van de seks, daar met elkaar ook een weg in moeten vinden. En ik geloof dat hij die wil leiden ook door zijn geest. En eigenlijk vanaf mijn puberteit tot op de dag van vandaag is seksualiteit voor mij ook nooit een verborgen thema geweest. Waarvan ik heb gezegd, nou hier, nu moet je eigenlijk even de kamer uit en nu is het niet meer goed. Ik geloof dat wij mogen leren om ook bij dit soort platte thema's, bij dit soort vleeselijke thema's, om God daarin te betrekken. Om te zeggen, Heer, ik wil geen geheimen voor u hebben. Wilt u mij helpen om op alle gebieden van mijn leven te leven op een manier die goed voor mij is. Zeker ook op het gebied van mijn seksualiteit. waar zoveel gevaren zijn. Want ik wil dicht bij u zijn. In alles wat ik ben. Zullen we daar ook voor bidden met elkaar? Heer, we hebben hier een half uur gepraat over iets waar we niet zoveel over spreken. Nou, waar ik niet wakker van heb gelegen, maar waarvan ik wel meer dan bij andere preken even heb bedacht. Hoe gaan we dat zeggen? Hoe gaan we dat brengen? Want voordat ik het weet, neemt ook dit weer een loopje met ons. En onthouden wij alleen maar de dingen die we graag willen onthouden. Maar Heer, wat wij bovenal willen, en daarom zijn wij ook vroeg ons bed uitgegaan vanmorgen, is dicht bij uw leven. Wij willen leven met Jezus. Ook in onze seksualiteit. Heer, dank u Heer dat u ons als seksuele wezens heeft gemaakt. Dat u ons hormonen heeft gegeven. Dat wanneer wij het gedicht lezen uit Hooglied, dat we daarover kunnen glimlachen. Omdat we daar ook een blijk van herkenning in vinden. Zo zijn wij gemaakt door u Heer. En we danken u Heer voor deze identiteit die u ons gegeven heeft. Heer, en wij leven in een land waarin alles wat u goed heeft gemaakt ook op een slechte manier toegepast wordt. Geld is ook eigenlijk iets goeds, Heer. En wat gaan we daar in dit land verkeerd mee om? Drank is ook niet per se slecht, Heer. Maar wat gaan we daar in dit land verkeerd mee om? Seks is iets goeds, Heer. Dat heeft u geheiligd, dat heeft u bedacht. Maar wat neemt onze cultuur een loopje met ons ook op dit gebied? En daarom hebben wij het zo nodig, Heer, dat u ons beschermt. Daarom wil ik ook bidden op dit moment voor de leiding van uw Heilige Geest. Heer, bij al die singles, bij al die opgroeiende jongeren die zo vol seksueel verlangen zitten. En ook de discipline moeten oefenen om daarin ook de weg van God te gaan. Ik wil bidden voor uw bescherming. Ik wil ook bidden, Heer, voor de bescherming in onze huwelijken. Want ook daar kan van alles en nog wat misgaan, wat scheef groeit. Ook daar kunnen geheime thema's ontstaan die slecht zijn voor onze relaties. Slecht zijn voor onze identiteit, slecht voor onze relatie met u. Wat hebben wij uw hart nodig? Heer, wilt u ons helpen om ook in onze seksualiteit de weg van Christus te gaan. Dank u wel, Heer, dat we daarvan uit mogen gaan. Heer, dat u ook hierin leiding wil geven en bijstand wil geven. Want u kent ons door en door. En er is geen gebied dat u niet kent. En u houdt van ons. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. Zullen we wat gaan zingen met elkaar?